90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
De campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen wil maar niet op gang komen. En het helpt ook al niet dat de verkiezingsdebatten worden gehouden met politici waar je straks helemaal niet op kunt stemmen. Dan lijkt een stemwijzer geen slecht idee, maar wat blijkt, daar word je misschien wel in de maling genomen. Hoe zit dat? En na het snoeiharde rapport over de gaswinning in Groningen heeft de provincie nu een eisenpakket op tafel gelegd. Maar wat er nodig is om de ereschuld in te lossen, dat blijft een beetje vaag. Wat moet het kabinet ermee? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Ja, Tobias, toch al de meest uitgeslapen man van dit tafelgezelschap. Dat is vandaag helemaal gelukt, hè?
Ja, mijn wekker stond nog op winter of zomertijd, weet ik veel wat. Dus ik loop al de hele dag met een uur achter de feiten aan.
Maar de zomertijd is nog niet eens ingegaan. Wat is dit voor een rare excuus?
Het is een
excuus?
Hele oude wekker. Nee,
wat een raar excuus is dit?
Ja, dit is een beetje hond heeft mijn huis ook opgegeten.
Ja. Maar echt waar. En de wekker was stuk en de brug stond open.
Ja. Ja.
Maar goed, dan hadden wij in ieder geval alle tijd om ons even in de verkiezingen te verdiepen. Hans, je hebt het hele debat van afgelopen zondag terug zitten kijken.
Zeker. Ik heb me vermaakt vooral. Ja, het was echt theater. Maar ik denk dat er geen kijker iets mee is opgeschoten. Maar dat geldt misschien wel voor meer debatten.
Dit was zondagochtend WNL, het eerste grote debat. Hè? En dat kon jou niet bekoren, jou als politiek dier?
Nee, ik had afgelopen weekend helaas andere verplichtingen waardoor ik het niet kon kijken live. Dus ik heb het terug moeten kijken.
En toen dacht je...
Nou... Toen dacht ik, nou, het kon me wel bekoren. Als politiek dier. Alleen het kon mij bekoren als politiek dier. Ik vraag me werkelijk af wat de gemiddelde Nederlander hiermee opschiet.
Maar waarom kon het jou dan bekoren? Want het gaat dus niet om de inhoud.
Omdat het leuk is hoe die zes mensen elkaar dan proberen klem te zetten. En met trucjes proberen de aandacht op zichzelf te richten. En de ander zwart te maken. Maar het is... Ja, meer dan theater is het eerlijk gezegd echt niet.
Ja, we gaan de komende dagen nog veel meer van dat soort theaterstukjes
zeker
zien. Onder andere een verkiezingsprogramma van Pauw, Tobias. Daar was nogal wat over te doen, hè?
Ja, het is altijd een beetje... Kijk, in de campagnetijd is altijd de vraag... wie mag tegen wie in het debat en wie wordt waarvoor uitgenodigd? Hè? En traditioneel gezien is de NOS, die doet zeg maar... die nodigt iedereen uit. Hè? Dat is echt, daar sta je met 16 man of zo... voor de camera's en ook de kleine partijen zijn erbij uitgenodigd. Er zijn altijd pauzenummers met lokale politici waar je ook daadwerkelijk op kan stemmen. Hè? Die worden dan ook nog uitgenodigd. Maar ja, de vraag is altijd, wie zit er in bijvoorbeeld bij RTL, bij het RTL-debat? Die hebben weer hele andere maatstaven. Nou, daar zijn ze dit jaar dus niet uitgekomen wie er nou precies uitgenodigd moesten worden. Het CDA dreigde over de rand te vallen en dat schijnt de VVD niet te hebben gepikt. En die zei toen, nou, daar komen we niet. Maar het alternatief was, dan gaan we naar Jinek. Nou, daar zouden BBB en Ja 21 dan worden uitgenodigd. Dat zag de VVD ook niet zitten, want die vinden hen te klein. En die willen liever tegen de linkse partijen, want die willen heel graag die tweestrijd. Nou ja, lang verhaal kort. Er is altijd gezeur over wie er in de debatten zit. En ja, de eindstand is nu eigenlijk, RTL gaat niet door. En Pauw heeft nu besloten om VVD tegenover GroenLinks PvdA te zetten. Nou ja, dat is een kolfje naar de hand van die partijen natuurlijk. Want die willen die tweestrijd. En Pauw, ik heb Peter K. gebeld, dus de redacteur van het programma. Die zegt, ja luister, dit is gewoon goede televisie. En dit is een strijd die ook de kiezer wil zien. Dus ja, dan gaan we dat uitzenden.
Ja, nou moet ik er wel bij zeggen. Het is wel een beetje folklore aan het worden dat in verkiezingscampagnes partijen aan het klagen zijn over verkiezingsdebatten die worden georganiseerd op televisie. Er zijn altijd partijen die zichzelf tekort gedaan voelen omdat ze daar niet voor worden uitgenodigd. Of die het oneerlijk vinden dat de andere meer zendtijd krijgt dan de ander. Dat hoort er een beetje bij. Maar wat het bij provinciale staten eigenlijk wel altijd een beetje ongemakkelijk maakt, is dat al die debatten gaan tussen politici waar de kiezer dus niet op kan stemmen. Want die provinciale lijsttrekkers, of ja, die zie je vrijwel niet. Ja, op regionale zenders, maar niet op de nationale televisie. En dat maakt al die debatten wel heel gemankeerd.
Nu bij Pauw is vooral ook de kritiek. Je stapt in het frame wat de VVD heel graag wil.
Pauw zei en wat zelf... links ook willen, overigens.
Ja, precies.
Ja, heel
dus
graag.
Je gaat helemaal mee in die tweestrijd.
Ja, en wat het leuke is aan die tweestrijd, er wordt nu heel erg gedaan van, links kan wel eens de grootste worden in de Tweede Kamer. Wat natuurlijk echt onzin is, want als je PvdA en GroenLinks bij elkaar optelt, hebben ze nu al de meeste zetels in de Eerste Kamer. En als je naar de peilingen kijkt, dan kunnen ze misschien wel in de Eerste Kamer de meeste zetels halen, maar ze staan wel op verlies allebei. Dus het is wel een heel heel doorzichtig frame.
Pauw zei daar zelf dit over.
Af en toe kijk ik voor me voor het vermaak wel even op Twitter. En dat, daar was gisteren ook alle reden voor, tenminste om vermaakt te worden. Dat er dan ontzettend veel ophef ontstaat over een aankondiging van een programma. Terwijl ik dan toch in alle eerlijkheid denk, er zijn dagelijks 6 talkshows, 2 actualiteitenrubrieken, er is een dagelijks ontbijtprogramma. Er zijn in het weekend ook nog programma's als Buitenhof en WNL op zondag. Er zijn tientallen uren radio die gaan over de politiek. En ik kan ook nog alle lokale en regionale zenders en de kranten noemen. Mm-hmm. En in dat hele grote nieuwscircus en spektakel is één klein plekje van 50 minuten waarin wij dit doen. Kijk, natuurlijk spelen wij een rol, althans dat hopen wij met ons programma, dat wij natuurlijk ook meedoen in alles wat er over politiek en verkiezingen gaat. Wij denken, met de hand op het hart, dat wij daarin een integer programma kunnen maken, waarin het gaat over een aantal belangrijke keuzes die liggen, zowel bij de Eerste Kamer als die ook keuzes die liggen in de provincies, omdat ze daar moeten worden uitgevoerd.
Ik kan hier helemaal in mee. Hij heeft natuurlijk helemaal gelijk. Er zijn meer platforms, dus waarom moet hij het grote verkiezingsdebat dat helemaal fair is met iedereen organiseren? Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar wat wel zo is, en dat weet Pauw ook wel, is dat de partijen niet op heel veel uitnodigingen ingaan. Die kiezen de uitnodigingen die hen goed uitkomen. En ja, dit komt die drie partijen goed uit. En dus kiezen ze daar ook voor. Ja, de gelegenheid maakt de dief, dat kun je beargumenteren. En tegelijkertijd ben ik het helemaal met hem eens. Dit is ook een debat dat je op zich wil zien of wil organiseren. En ja, dan is dit een platform. Daar ben ik het ook mee eens.
Laten we alsjeblieft de invloed van de televisie en de media en verkiezingstijden ook niet overschatten. Want we weten allemaal, kijk naar de peilingen. Er wordt nu heel veel misbaar gemaakt over een debat tussen Klaver en Rutte. Maar heel veel mensen gaan gewoon op Caroline van der Plas stemmen. Althans haar partij.
Ja, en die is er niet. Ja.
En die doet niet eens mee. Nee. Dus weet je wel, het idee wat af en toe ook wel eens een keer door critici wordt gelanceerd, alsof de media heel veel invloed hebben op wat mensen stemmen, dat valt echt heel erg mee.
Nou, jij zag toch ook iets in het Huisblad van Harvard, hè? Dat lees je elke week.
Dat lees ik elke week.
En dan kwam je iets tegen.
Ja, dat kwam ik nou. Er was inderdaad van de week kwam er een onderzoek van de Harvard Business School. Die hebben over de afgelopen 50 jaar iets van 60 verkiezingscampagnes in Amerika en in Europa bekeken en geanalyseerd. En gekeken van al die verkiezingsdebatten die in al die landen worden georganiseerd. Wat hebben die nou eigenlijk voor effect? Nou ja, en het is niet heel verrassend, want we weten het eigenlijk al jaren. Die hebben niet heel veel effect. Waarom hebben die niet heel veel effect? Omdat verkiezingsdebatten, daar kijk je naar. Maar het is niet zo dat als jij links georiënteerd bent en jij ziet daar Geert Wilders of Mark Rutte iets zeggen, dat je ineens denkt, oh, ik ga nu ineens op een rechtse partij stemmen. Zo werkt het niet. Het enige wat het kan beïnvloeden is dat je misschien van de ene linkse partij naar de andere linkse partij gaat, of van de ene rechtse partij naar de andere rechtse partij. Maar de invloed is echt beperkt.
We gaan het straks uitgebreid nog hebben over het kieskompas, maar er was meer nieuws deze week.
Als je dit soort dingen hoort, ja, dan komt het stoom toch even uit je oren. Wat ik in ieder geval wel vaststel, is dat mijn vader nooit vertrouwenspersoon van de kroongetuige was geworden, als er vanaf het begin gewoon een goed systeem had gelegen.
Vinden wij dat het Openbaar Ministerie het bloed van Peter R. de Vries aan zijn handen heeft? Nee. Zeggen we dat Peter R. de Vries nog zou hebben geleefd als wij niet in deze sfeer van kinderzinnen en ruzie met het OM terecht waren gekomen? Ja.
Maar dit rapport zegt eigenlijk Openbaar Ministerie, kijk eens in de spiegel wat er gebeurd is. En ja, als er dan gereageerd wordt door een Openbaar Ministerie van ja, het onvoorzienbare is gebeurd, ja, dan heb ik de vrees dat er weinig met het rapport gaat gebeuren.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid die haalde deze week hard uit in een rapport naar de beveiliging van personen rond de kroongetuige in het Marengo-proces. Tobias, waar komt de kritiek nu vooral op neer?
Ik denk dat het tweeledig is. Eén, beveiliging is gewoon in opsporingsland een ondergeschoven kindje geweest. Hè. Het is altijd veel meer gegaan over boeven vangen en minder over de beveiliging en eventueel aanslagen voorkomen kun je daar natuurlijk onderschaden, maar beveiliging is altijd een beetje het gemankeerde broertje geweest. Dat is één belangrijk onderdeel. En het andere is, er zijn gewoon kokers binnen de politie. De OVV noemt dat silo's. Hè? Dus dat er informatie in één silo terechtkomt. Maar een ander team, een andere silo, zou die eigenlijk ook moeten hebben. Het meest treffende voorbeeld daarvan is wellicht wat rond Derk Wiersum is gebeurd. Hè? De advocaat die is doodgeschoten. Die werd al een tijdje gespot door de latere moordenaars. Hè? Die hebben dan spotters rondrijden in auto's. Nou, er was een Renault Megane en die is 26 keer door zijn straat gereden, leek later. En Er was cameratoezicht in die straat. Die auto stond gesignaleerd. Die kwam dus ook in een politiesysteem terecht. Maar die kwam dus niet in het politiesysteem terecht waar de beveiligers van Wiersum toegang toe hadden. En die hadden dat wellicht dus ook wel willen weten. Hè? En het is niet dat daar... Er zit geen menselijk falen achter in principe. Dat is echt systeemfalen. Het is gewoon niet goed ingericht. Hè? De politievakbond roept ook al jaren de informatievoorziening binnen de politie is niet op orde. Nou, daar is dit een pijnlijk voorbeeld van. De OVV heeft niet de vraag beantwoord. Had hiermee de moord op de broer van Nabil B. kunnen worden voorkomen? Redouan had de moord op Wiersum kunnen worden voorkomen. Of die op Peter R. de Vries. Hè? Alle drie hadden ze te maken met dat Marengo-proces met Taghi. Maar ja, het heeft niet geholpen. Dat is wel duidelijk.
Ja, en dan wordt er meteen gezegd. Dit stelsel, dit systeem, dat moet op de schop. Daar moet verandering in komen. Dat komt dan terecht bij minister Jessicus.
Ja, dat klopt. Die is ook wel aan de slag hoor. Er is eerder een commissie Bos geweest. Het is overigens de zesde onderzoekscommissie naar dat stelsel bewaken en beveiligen. En die is ook wel aan de slag gegaan. En als je haar ingrijpen ziet, hè, dat is meer geld, meer mensen. Einde maken aan de verkokering. Zorgen dat de partijen die betrokken zijn bij beveiliging aan één tafel zitten. En daar dan ook echt de problemen en de informatie delen. Dat zijn allemaal aanbevelingen die de OVV nu ook doet. En die eind vorig jaar al in het plan van Jezielkes zaten. Hè? Dus daar is op zich wel, het beweegt wel allemaal dezelfde kant uit met wat zij wil en wat wordt aanbevolen. Probleem is alleen, net als heel de arbeidsmarkt, er zijn gewoon heel weinig mensen. Er zijn na de moord op Wiersum 300 agenten uit de roulatie gehaald. Die zijn van de recherche, van de wijkdienst gehaald en gestopt in dat team beveiligen. Maar die zijn 4 jaar later nog steeds niet terug. Er zijn wel andere agenten. Maar de facto zijn nog steeds 300 mensen bezig met taken die eigenlijk niet hun primaire taak zouden moeten zijn. En dat is gewoon omdat er te weinig mensen zijn. Je krijgt dat geld niet weggezet.
Ja, en dat is natuurlijk een probleem wat je ook niet 1, 2, 3 oplost.
Nee, dat is van meerdere jaren. En ik denk wel dat de urgentie nooit groter is geweest dan nu. Hè. Ik bedoel, dit deden ze er altijd bij, bovenop alle problemen die er waren. En nu is dat, ja, dat stelsel wel heeft wel prio 1 gekregen, zeg maar. Met dit rapport erbij nog eens extra. Maar goed, het is niet dat iemand met een toverstafje kan zwaaien. Nee.
Nu hadden we vorige week dat harde rapport over de aardgaswinning in Groningen. Deze week dus dat rapport over hoe de bescherming van de mensen rond het Marengo-proces was geregeld. Ja, in het verleden zag je nog wel eens dat een minister of een staatssecretaris dan opstapt na zo'n snoeihard rapport. Dat hebben we deze week ook niet gezien. Hè?
Nee, ik denk wat hier helpt of wat zich vraagt is eigenlijk dat zowel het kabinet als de Kamer het eigenlijk wel eens waren over welke richting het uit moest. Hè. En dit is allemaal gebeurd onder Grapperhaus, die ook weg is. Hè. Dus Jezielkes draagt wel verantwoordelijkheid, maar het is echt wel ministeriële verantwoordelijkheid. Ze heeft die eerder als Kamerlid vooral mee te maken gehad, waarbij ze de minister daar kritisch over bevroeg. Dus ja, er is ook wel een klein beetje een sfeer van wat helpt het als zij weggaat? Want een ander gaat waarschijnlijk die koers van het kabinet precies zo voortzetten. Hè? De aanbevelingen van het OVV veranderen niets. Ik denk dat het eerder broeit bij het Openbaar Ministerie. Die hebben heel defensief gereageerd op die bevindingen. Met dat er niemand disciplinaire stappen of zo, of een ontslag of iemand verplaatst moet worden. Terwijl ja, er is ook echt wel menselijk falen geweest. Dus ik denk eerder dat de woede zich richt op de topman van het OM en de top van het OM. Dan direct op de minister.
Ja, het gaat nog wel een paar weken duren voordat ook de minister hier met de Kamer over in debat gaat. Hè?
Ja, er staat wel een debat gepland. Dat zal naar voren worden gehaald, maar dat gaat nog wel eventjes duren.
Ik noemde Groningen net al even. Die provincie heeft nu een fors eisenpakket op tafel gelegd bij de Rijksoverheid. Daar gaan we het straks over hebben. Want eerst dat kieskompas, Hans.
Wat wil je erover weten, Thomas?
Nou ja, daar was toch nog best wel wat over te doen de laatste tijd. Want dat kieskompas, dat is dus een stemwijze waarin partijen kunnen aangeven hoe ze over bepaalde stellingen denken.
Je hebt het over VVD en CDA en het stikstofaanpak. Ja, nou ja, daar was inderdaad het nodig over te doen, omdat VVD en CDA zitten in de regering. Hè, die Tweede Kamerfracties die steunen natuurlijk het kabinetsbeleid. Alleen bij het invullen van de regionale kieswijzers, de provinciale kieswijzers, hebben enkele provinciale afdelingen bij de vraag wilt u zich verzetten tegen het kabinetsbeleid over stikstof? Ja, ingevuld. En dat, ja, dat is op zijn minst wat schizofreen oogt dat.
Ja, ja, want dat is tegen het beleid dus van hun landelijke...
Ja, het geeft vooral aan hoe gevoelig deze materie ligt. En hoe verschillend er wordt gedacht, ook binnen VVD en CDA, over het stikstofbeleid. En het is echt niet zo'n gelopen race dat straks na de Provinciale Statenverkiezingen het stikstofbeleid 1-op-1 gaat worden doorgevoerd door die nieuwe provinciebesturen. Ik moet dat echt nog zien. Dat heeft meerdere redenen waarom ik dat zeg. A, voor 1 juli moeten er al plannen liggen van die provincies. Nou, tot die tijd worden er hele ingewikkelde formatiebesprekingen moeten er plaatsvinden in die provinciehuizen. Nou ja, we zien nu al in de peilingen anti-stikstofpartijen, als ik ze zomaar even gemakshalve noem, als BBB en JA21, die gaan het gewoon waarschijnlijk goed doen. Tel daarbij op dat VVD en CDA ook grote twijfels hebben. Dus het kan heel goed zijn dat daar provinciebesturen komen die tegen het kabinet gaan zeggen, ja, luister eens heel even, leuk al die plannen van jullie, maar op deze manier gaan wij het niet doorvoeren. En dan zitten we met een probleem in Nederland, want het kabinet kan niet zomaar provincies dwingen om kabinetsbeleid uit te voeren. Je kunt ze verlokken met zakken met geld. En sommige provincies gebruiken dit ook wel om meer geld los te krijgen, hoor. Dat is ook wel duidelijk. Maar het is niet zo 1-op-1 gezegd dat Christiane van der Wal, hè, de verantwoordelijk minister voor stikstof, haar zin gaat krijgen. Zij heeft wel in een brief onlangs nog vorige maand gezegd van, hè, dat ze met maatregelen zou komen om die provincie te dwingen. Maar ze moeten ook wel bijschrijven, ja, eigenlijk zijn de provincies bevoegd gezag in deze. Ja, en die maatregelen kunnen hooguit proportioneel zijn.
Het enige wat zij dus heeft is een enorme zak met geld waarmee ze die provincies, ja, eventueel kan vergeleiden of kan straffen in zoverre dat je het geld niet krijgt als je het beleid niet uitvoert.
Ja, maar dat is dus best moeilijk om te doen. En aanwijzingen geven vanuit Den Haag naar lagere overheden van jij moet en zult dit doen, dat is in de praktijk, dat kan, hè, dat kan een landelijke overheid, maar dat is in de praktijk best lastig politiek. We zien het nu bijvoorbeeld bij het asielprobleem. Het kabinet wil dat meer gemeentes asielzoekers opnemen. Daar was heel veel over te doen. Daar is van de zomer echt tot hoog oplopende ruzie geweest in Den Haag tussen de regeringspartijen van nou, en er moet een wet komen waarbij we gemeentes kunnen dwingen asielzoekers op te nemen. Nou, uiteindelijk na veel 65 lag er een compromis. Nou, we zijn meer dan een half jaar later. Die wet is er nog steeds niet. En waarom is het zo lastig? Dat heeft meerdere redenen. A, die VVD binnen de coalitie ligt het ook gewoon gevoelig. Er wordt echt anders over gedacht. En het feit dat er een compromis wordt gesloten wil nog niet zeggen dat partijen niet zullen proberen om alsnog later hun zin te krijgen. Maar wat het ook moeilijk maakt is dat die bestuurslagen in Nederland, die moeten om de havenklap over allerlei onderwerpen met elkaar om de tafel oplossingen voor allerlei problemen te vinden. Dus je maakt niet zo heel erg graag ruzie over iets. Dus je probeert altijd weer, hè, het befaamde polderen in Nederland, om tot een vergelijk te komen.
Nou is er toch wel dus nu de kans dat ik naar een tv-debat zit te kijken waar Mark Rutte daar vertelt, we gaan die stikstof, die gaan we aanpakken en dan ga ik stemmen. Ik woon in Overijssel. En dan zegt mijn lokale afdeling van de VVD, dat gaan we helemaal niet aanpakken, Tobias.
Ja, dat is precies ook waar de PVV'er Alexander Kops in het debat Tom van Kampen op wees van de VVD. Je hoort als eerste Alexander Kops die precies deze klacht heeft.
Ja, van Kampen zegt dat er in die provincies hard gewerkt wordt enzovoort enzovoort. Maar er komen wel verkiezingen aan. En er is een kieskompas. En een van die stellingen luidt, de provincie moet zich verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid om zo de boeren te beschermen. Ik ben het er persoonlijk helemaal mee eens. Maar het mooie is, de VVD in 5 provincies dus ook. Op die stelling, de provincie moet zich verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid, niet een onderdeel daarvan, maar gewoon heel algemeen, verzetten tegen het stikstofbeleid van dat kabinet, zegt de VVD in 5 van die provincies mee eens. Helemaal mee eens. En dan staat hier Van Kampen van diezelfde VVD hier nu te zeggen, ja, we moeten vaart maken met die stikstofuitstoot. Terwijl zijn eigen provinciale fracties zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Hoe moeten we dat dan zien? Wat is nu de werkelijke VVD dan?
De PVV maakt hier, zoals wel vaker, een platte karikatuur van een hele grote opgave waar we met elkaar voor staan. We staan hier vandaag denk ik nog tot vrij diep in de nacht met elkaar het debat te voeren over wat die oplossingen moeten zijn in ons land. En dat hele grote vraagstuk, al die oplossingen die in iedere provincie en niet alleen in die provincie, maar binnen die provincies in regio's zullen moeten worden gevonden, die laten zich niet vatten in één stelling van voor of tegen.
Ja, en dit zei dus VVD'er Tom van Kampen. Het CDA deed in datzelfde debat, ja, min of meer hetzelfde trucje.
Kijk, dat is het vervelende met het kieskompas en zo. Kijk, wij gaan niet over de formulering van die stelling. En ik heb het net ook al gezegd, als je kijkt naar de toelichting bij die stelling, dan zie je dat die provincies zeggen, geef ons de instrumenten. En dat is ook wat ik hier in deze bijdrage zeg.
Ja, dat gaat er bij de PVV niet in, maar ook coalitiegenoot D66 vindt daar wat van.
Het kieskompas dient ertoe dat de kiezer weet waar je aan toe bent. En wat dat betreft legt de heer Kops van de PVV de vinger opnieuw op de zere plek. Want verzet tegen het landelijke beleid. CDA'ers, Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Limburg en Flevoland. Dat is toch buitengewoon verontrustend.
Ja, hoe verontrustend is dat, Tobias?
Nou ja, kijk, Hans en ik gaan hier nu eventjes over van mening verschillen. Maar ik vind, het lastige is dat Kieskompas, de partijen vullen zelf de oplossing in voor die stelling. Hè? Dus zelf het antwoord aandragen. En het lastige vind ik dat ik heb het Kieskompas gedaan. Hè? Het is ook geen kritiek op het Kieskompas, want de kieswijzers zijn min of meer gelijk aan opzet. En het is altijd lastig om een stelling te maken die helemaal plat slaat, precies voor of tegen. Hè. Dat is bijna niet te doen. Dus dat mag niet als kritiek worden gezien. Maar ik vind het wel ingewikkeld dat als ik denk voor A te stemmen, dat B wordt aangedragen bij een kieskompas of bij een stemwijze. En dat vind ik wel een beetje rieken naar in de maling nemen, Hans van Soest.
Ja, ik denk eerlijk gezegd dat... Ik bedoel, je moet denk ik... Daar verschillen wij van mening. Ik denk dat die provinciale afdelingen van VVD en CDA oprecht tegen zijn. Ik bedoel, ik spreek regelmatig mensen uit de provinciale politiek. En die denken echt anders over het stikstofbeleid dan er in Den Haag wordt gedacht. En Thomas, jij vroeg, is dat niet verontrustend? Ja, ik denk dat D66 zich inderdaad grote zorgen maakt. Want die ziet dit probleem wel op zich afkomen. D66 wil heel graag het liefst enorme veel haast maken met de aanpak van het stikstofbeleid. Afgelopen zomer werden ze al onaangenaam verrast doordat CDA-leider Wopke Hoekstra zei, nou, die afspraken uit het regeerakkoord over die deadline van 2030, die zijn niet heilig. En nu zien ze dat verzet in de provincies aanwakkeren en toenemen. En straks komen de nieuwe provinciebesturen. En als die zeggen, ja, wij willen echt dat stikstofbeleid anders wordt, of wij willen meer geld of wat dan ook, ja, dan krijg je dus nog meer vertraging. Dus het enige wapen wat de voorstanders van het stikstofbeleid hebben, is de rechter. Die zegt, ja, allerlei bouwprojecten die kunnen niet doorgaan in op allerlei plekken in het land. Dat is ook zo, die liggen stil, omdat er de Natura 2000 gebieden niet voldoende beschermd worden. Maar ja, die oplossing, of die er al binnen een jaar komt, ik denk het niet. En ik denk dat je niet moet vergissen in hoe standvastig die provinciale politici van ook VVD en CDA zijn op dit punt. Die zitten in die provincie, die zien bij hun in de regio wat de effecten zijn, hoeveel boeren er moeten worden uitgekocht. Die zien ook de berekeningen van, ja, en als al die boeren verdwijnen, dan hebben we nog steeds een stikstofprobleem. Dus moeten we wel op deze weg doorgaan. Ik moet het echt nog maar zien als ze dadelijk na 15 maart ineens door de bocht gaan.
Ja, dit pleit er eigenlijk wel voor om straks toch even zo'n stemwijzertje of een kieskompas of een van de anderen in te vullen. Om toch er even achter te komen wat jouw lokale partij dan eigenlijk willen. En of dat ook hetzelfde is wat je op tv hebt gehoord of waar je hebt overgelezen.
Ja, op zich is het heel goed. En het is ook aan te raden om even te kijken naar het landelijke standpunt. Maar vooral ook naar het regionale standpunt. Want het gaat echt van wezenlijk belang zijn. Dat ben ik wel met Hans eens. Er komt gewoon een moment dat er een provincie aanklopt bij de VVD of bij het CDA. En zegt, ja, luister eens, wat jullie willen. Wij weten echt niet hoe we dit gaan regelen. Want ofwel, we hebben het bestuur niet mee. Hè, het provinciebestuur is er niet mee. Of het is gewoon praktisch nagenoeg onhaalbaar. En dat maakt het interessant. Want hoe ga je daar dan als VVD en CDA mee om? Je hebt een afspraak met D66. Hè, je zit in dat huwelijksbootje. En je zegt van ja, luister eens. Ze doen zo lastig. Ik kan niet leveren. Ik kan mijn belofte niet nakomen. Nou, bij VVD en CDA hoor je achter de schermen van, ja, wij kunnen heus wel beargumenteren. Luister eens, we hebben die provincies niet aan het touwtje. Maar ja, dat maakt het wel. Dat piept en kraakt en schuurt natuurlijk wel op een gegeven moment. Want dan zegt D66 op een gegeven moment, ja, maar dan is het ons huwelijk uitgehold. Dan leeft het niet meer wat wij dachten dat het was. Dus dit gaat los van, zeg maar, de praktijk, de realiteit, hè, gaat dit ook gewoon politieke spanning opleveren als het echt een botsing wordt.
Ja, en zo kan dus een overwinning van de coalitie of stemmen kan voor de coalitie ook nog wel eens heel slecht gaan uitpakken.
Ja, maar je weet ook dat dit praktisch lastig is, politiek lastig is. Niemand zit er super gestaald in. Hè. De VVD had destijds dat stikstofcongres waarbij ze echt verrast werden door hoe hun achterban erover dachten. Dat die helemaal niet die stikstofkoers zo enorm steunen. Dus dit is echt een heel... ja, dun koord waar ze overheen lopen.
Veel mensen doen dat natuurlijk, zo'n stemwijzer of zo'n kieskompas invullen. Heeft dat nou ook echt impact over wat mensen dan daadwerkelijk gaan stemmen?
Oh, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Want we hadden het aan het begin even over die verkiezingsdebatten. Hè? Wat daar nou de invloed van is. Nou, er is ook wel eens een onderzoek gedaan 2 jaar geleden bij de landelijke verkiezingen door de Universiteit Utrecht over de invloed van al die verschillende stemwijzers, hè, die mensen invullen op internet. En meer dan de helft van de kiesgerechtigde die gebruikt zo'n hulp, weet je wel, om te kijken van, goh, waar staan partijen voor? En
ook wel uit een leuk spelletje, toch?
Nou ja, ook gewoon uit interesse, of omdat heel veel mensen het gewoon niet weten. Heel veel, steeds meer kiezers zweven, hè? Zijn niet meer zoals vroeger, dat ze altijd op het CDA stemden of altijd op de PvdA. Die tijd is echt wel voorbij. Alleen, als je dan kijkt dan, wat is de invloed van die stemwijzers? Ja, die blijkt dus echt heel klein. Want wat gebeurt er? Je hebt namelijk, en dat is een beetje hetzelfde als wat je zag bij die verkiezingsdebatten. Je hebt in je hoofd altijd wel van waar jij jezelf positioneert. Je vindt jezelf een beetje links, of je vindt jezelf een beetje midden, of je vindt jezelf een beetje rechts. Dus je twijfelt altijd in je hoofd tussen een paar partijen, zeg maar, waar jij je... En in zo'n stemwijze komt wel eens een partij omhoog waar jij het helemaal niet mee eens bent. En daar ga je dan niet ineens op stemmen. Een mooi voorbeeld is namelijk bijvoorbeeld de ChristenUnie. We weten uit onderzoek dat bij heel veel mensen de ChristenUnie, als ze een stemwijzer invullen, op 1 of op 2 komt. En hoe is dat? De ChristenUnie, dat is een middenpartij met een beetje sociaal linkse agenda als het gaat om inkomens en dat soort dingen. En om goed voor de natuur, maar ook een beetje conservatiever als het gaat om normen en waarden. Nou, dat is ongeveer wel wat de gemiddelde Nederlander is. Maar het is niet zo dat de ChristenUnie de grootste partij van Nederland is. Hè? Helemaal niet zelfs. Ze hebben maar 5 zetels. En hoe komt dat? Nou ja, dan kijken heel veel mensen en denken, de ChristenUnie, ja, maar daar ga ik toch niet op stemmen. Ik stem, en dan stemmen ze toch maar weer gewoon op. Ja, of de VVD of de SP of dat wat ze eigenlijk al in hun hoofd hadden.
Grappig. Dus zoveel invloed heeft het dan ook weer niet.
We zijn eigenlijk, we hebben eigenlijk als kiezer vaak al een beeld van wat wij vinden. Of welke partij we zouden moeten stemmen. En daar wijken we niet zo makkelijk van af. Nee.
Groningen dan. Vorige week hadden we natuurlijk dat grote rapport, kritisch over de aardgaswinning. Daar zijn allerlei enorme fouten gemaakt. Deze week kwam de provincie dan met een eisenpakket. Er moest genoegdoening komen. Je hoort René Paas, dat is de commissaris van de Koning in Groningen.
Onze inwoners, die deze problemen niet hebben gezocht, die hebben recht op onberispelijke dienstverlening. Niemand in Groningen heeft er een stuiver verdiend aan de goudmijn die onder de grond zat. Heel veel mensen hebben de schade aan hun huis zien ontstaan. Leven in onzekerheid over of hun huis wel veilig genoeg is. En het zijn onze inwoners die ontzorgd moeten worden. Wij vinden dat inwoners bij de uitvoeringsinstanties niet alleen hun verhaal kwijt moeten kunnen, maar dat ze ook, dat die uitvoeringsinstanties erop gericht moeten zijn. En dat is een cultuurverandering om inwoners vooral daadwerkelijk te helpen. Omdat die instanties dat als opdracht hebben. En behalve die opdracht, die kernopdracht aan de alleen al 1000 rijksambtenaren die bezig zijn met het oplossen van de problemen op het gebied van schade en herstel, moeten diezelfde ambtenaren ook beschikken over budgetten en bevoegdheden die het mogelijk maken om beslissingen te nemen. Ook als het even troebel lijkt, of ook als je zegt, ja, deze situatie past niet helemaal bij de omstandigheden of bij de regels die we hadden meegekregen. Dus ze moeten beschikken over de bevoegdheden en de budgetten om hun opdracht uit te kunnen voeren.
Nou, dit vind ik wel mooi. Hè? Kijk, het is een hoop woorden. En als ik je over 5 minuten vraag, wat zei je nou precies? Dan wordt het een beetje mistig in je hoofd. Maar dit is eigenlijk een bestuurder die uitlegt dat ambtenaren de wet moeten overtreden. Wat is nou het geval? Er gaat geld naar Groningen. Mensen komen daar die zeggen, joh, ik heb een scheur in mijn huis. Dat is ontstaan door de gaswinning, denk ik. Kom eens kijken. Er gaat een rapporteur heen. Die zegt, nou, het is waarschijnlijk dat dit is gebeurd. Maakt een rapportje op. Die scheur, dat ze zomaar eens kunnen zijn ontstaan. Maar ja, het huis is ook wel oud. En die oude, ja, ik zie ook een oudere scheur. Dat is wel iets genuanceerder. Misschien is niet alles stuk gegaan door de aardgaswinning. Nou, die gaat met dat rapportje naar een ambtenaar. Een ambtenaar moet daar een besluit over nemen. Die zegt, ja, luister eens, het is niet zwart-wit. Ik denk, dit deel van de schade wel. Dit deel van de schade zat er misschien al. Ik ga naar mijn baas, ik ga het vragen. Die moet er maar een klap op geven. Nou, dat hele proces, hè, van dat duurt dus, dit is niet in 10 minuten, maar dit is echt maanden. Dat hele proces kost geld. Dat rapportje kost geld. Die ambtenaar kost geld. De facto gaat voor elke euro die wordt uitgegeven, zit 70% dadelijk in de overhead. Maar die ambtenaar mag dus niet zomaar even tekenen bij het kruisje en zeggen, oké, luister eens, we gaan bouwbedrijf X bellen en die komen morgen gewoon met het karretje voor en dan gaan we alles herstellen. Baas zegt eigenlijk, doe dat nou gewoon wel. Trek gewoon die beurs, laat het allemaal gewoon lopen. Al die regeltjes, een ambtenaar die naar zijn baas moet en al het gedoe, al het gezeur, die bureaucratie, het duurt te lang. Ergens heeft hij natuurlijk een punt. Maar hij vraagt hier eigenlijk om een soort cultuurverandering. Hè? Dat stond centraal in die persconferentie. Maar die verlokt eigenlijk de overheid om, ja, niet helemaal super efficiënt, nou, en volgens de regels het geld uit te geven. En ik geef je op een briefje, als dit gaat gebeuren, dat de rekenkamer over 2 jaar zegt, luister eens, er is daarvoor miljoenen onrechtmatig uitgegeven. Dat kun je niet verantwoorden. Dat is niet netjes gegaan. Dat is niet volgens de regels gegaan. En dat mag, hè. Dat is allemaal een keuze. En ik denk ook helemaal niet dat het onterecht is. Want die Groningers zitten al veel te lang te wachten. Dus hier is echt wel voor te pleiten. Maar dikke vette kanttekeningen. Pas op, denk ik dan.
De keuze is eigenlijk al gemaakt. Want in een grote delen van het bevingsgebied geldt al dat eigenlijk in principe alle schade wordt vergoed. Vorig jaar zagen we, dat kunnen we vast ons allemaal nog wel herinneren, waren die beelden, daar was iedereen verbolgen over. Over al die Groningers die in de rij stonden voor een schadevergoeding. Dat waren Groningers die, ik meen dat het om 10.000 euro ging, waar ze recht op, die ze konden claimen. Dat waren Groningers die geen schade hadden aan een huis. Alleen de politiek vond dat er voor die mensen ook wat moest gebeuren. Dus die omslag in denken, die is er eigenlijk wel gemaakt. Waar het grote probleem in Groningen in zit, dat is de uitvoerbaarheid. De schadeherstel, dat hebben we al wel simpeler gemaakt. Het grote probleem is dat heel veel van die huizen, die bevingen, die zullen nog decennia waarschijnlijk doorgaan. Omdat die grond die blijft nabeven, ook al nabewegen, ook al is de gaskraan in principe al dicht. Heel veel van die huizen in het bevingsgebied, die moeten aardbevingsbestendig worden gemaakt. Hè. Worden verstevigd. En dat is de crux. En dat maakt het echt zo fucking ingewikkeld. Dat gaat om duizenden huizen. Dat zijn allemaal verschillende soorten huizen. En bij de een moet de fundering worden aangepast. Bij de andere moeten de muren dikker worden gemaakt. Bij de andere moet de schoorsteen worden vervangen, zodat die minder makkelijk. Dat is heel moeilijk. Er zijn te weinig bouwvakkers. Er is te weinig bouwmateriaal. Er is ook een stikstofprobleem in Groningen trouwens, waardoor sommige projecten stil liggen. En dat duurt verschrikkelijk lang. En heel veel van die Groningers zitten jaren in de ellende. Die zitten jaren, moeten die in een of andere container wonen, terwijl een huis in de stijger staat. En politici die kunnen nu allemaal wel gaan lopen beloven van, dat gaan we nu heel snel oplossen, want het is zo verschrikkelijk wat we die Groningers hebben aangedaan. Ik voorspel je, gooien ze er nog een miljard tegenaan, dit probleem, dit gaan ze niet heel snel oplossen voor die Groningers. En dat is heel erg. Maar ik vind ook wel dat politici nu gewoon een eerlijk perspectief moeten schetsen richting de Groningers. Van luister, verstevigen van huizen, de verstevigingsoperatie, is gewoon echt heel ingewikkeld. En we gaan ons uiterste best doen, maar ik kan niet beloven dat het binnen een jaar is opgelost.
Ja, in het eisenpakket van die Groningers zitten niet alleen de versteviging van die huizen. Ze willen nog meer. Je hoort Johan Remkes, dat is in dit geval de voorzitter van het Nationaal Programma Groningen.
En dat vraagt om een langjarig commitment van het Rijk. Dat Groningers, de huidige generatie en toekomstige generaties, dus die jongeren en die kinderen, perspectief hebben op werk, perspectief hebben op verdienvermogen en perspectief hebben op het delen in de brede welvaart.
Ja, nog even los van de inhoud. Hij klinkt niet helemaal.
Ja, dat is al een rasje in de stem. Dat is heel raar. Ja, ik schrok er ook een beetje van. Maar ja, laten we hopen dat hij gewoon verkouden is.
Ja, dan even over wat hij dan daadwerkelijk zegt. Hij wil dus toekomstperspectief.
Ja, toekomstperspectief. Nou ja, en dat is best een ambitieuze verzameling van dingetjes, zullen we maar zeggen. Kijk, het gaat erom dat Remkes zegt van Groningen, dat moet weer één groot florerend. Ik heb die persconferentie te kijken. Op een gegeven moment kreeg je de indruk, iedereen daar een villa. Alle kranen van goud. En weet je wel, dat het echt diamant in de kroon zou moeten worden, hè, Groningen, de provincie.
René Paas zegt, we hebben geen stuiver verdiend.
Nee, precies. Ja. Dus hij zegt ook, het gaat om een fractie.
Er is wel wat op af te dingen overigens. Ja, maar goed. Het is niet dat alle opbrengsten van de gasbouw, dat die alleen maar naar de rest van Nederland gingen en dat die niet naar Groningen gingen natuurlijk. Dus
nee. Oké, maar goed, laten we zeggen dat ze een deel daarvan dus opnieuw in Groningen geïnvesteerd willen hebben. Nou, waar heb je het dan over? De beste campussen van het land. De provincie als eerste aardgasvrij maken in 2035. Een derde van de windparken op de Nederlandse wateren zou boven Groningen moeten komen te liggen. De stroom die aan land komt, die moet allemaal via de Eemshaven bij Delfzijl. Dat is banen enzovoort. Nou ja, het is een schier oneindig bak met wensen voor Groningen om die provincie vooruit te helpen met werkgelegenheid en levendigheid.
En het verstevigen van die huizen en dat pakket wat je net noemt, dat gaat waarschijnlijk een gigantisch bedrag kosten. Daar blijft die Groningers precies een beetje vaag over. Hè?
Ja, dat was natuurlijk de eerste vraag. Van joh, wat gaat het kosten? Hoeveel geld wilt u van het Rijk? Daar zei Paas dus niks over en dat lichtte hij ook toe.
Ik heb jarenlang bij de vakbond gewerkt en het had voor- en nadelen om te komen met centen en procenten aan het begin van het proces. Het nadeel is namelijk hier dat daarna de hele discussie zich concentreert op de omvang van het bedrag.
Nou, dat vinden wij wel veel of dat vinden wij weinig. Terwijl het moet erom gaan waar dat bedrag voor beschikbaar en voor nodig is. Het is echt veel beter om nu niet te komen met een bedrag, maar te zeggen dit is wat we willen.
Ja, dit is wat we willen. Gaan ze dat krijgen?
Nou, kijk, nee. Er zat wel zoveel ambitie en zoveel wensen in die persconferentie dat als je het... Ja, het helemaal uit laat lekken. En dan heb je misschien wel een 30-puntenplan. Wat optelt tot vele, vele, vele miljarden. Dus ik denk niet alles, maar misschien wel veel. Al zeiden ze hè, dat dit is geen keuzemenu, zeiden ze. Maar goed, ja, ergens wordt het misschien dus wel op enig moment een keuzemenu. Want je kunt een euro maar één keer uitgeven. Ergens begrijp ik het wel. Want als je in Den Haag zegt, nou, we kunnen het voor 100 miljoen. Dan krijg je nooit meer 1 euro erbij.
Dat is allemaal waar. Wat ik wel denk overigens, dat iedereen in Den Haag hierbij zal zeggen van, ja, terecht, gaan we allemaal doen. En Tobias zei net van, nou, dan komen ze met een... De Groningen zullen met een wenslijst komen met 30 punten. Ik denk dat er op al die 30 punten ja wordt gezegd. Omdat er dan... Alleen wat ze dan niet bij zeggen, is dat heel veel al staand beleid is. Wordt al het nodige gedaan, met name ook met Europees geld, om te investeren in Groningen. Vorige week nog was de verantwoordelijk eurocommissaris in het gebied. Er wordt geïnvesteerd in de Eemshaven en er wordt met Europees geld geïnvesteerd in een nieuw omvormen van de economie. Doordat de NAM daar wegvalt, hè, als een grote werkgever, moeten daar nieuwe banen worden gecreëerd voor de mensen die daar wonen. Nou ja, daar is een Europees potje voor waar wij beroep op doen. Ik denk, en zo zijn er nog wel meer van dat soort regelingen, en ik ga je op een briefje geven in die kabinetsreactie, worden al die dingen onder elkaar gezet en kijken, dit gaan we doen en dit gaan we doen en dit gaan we doen. En heel veel van die dingen die zijn al lang in gang gezet. En dan lijkt het heel veel. En dan is iedereen blij.
Ja, ik denk wel eens aan die vergelijking. Dat stel, jij en ik wonen in een huis en je zegt, ik wil de keuken paars verven. En dan kom je een week later thuis en heb ik hem geverfd, maar voor de helft. En dan al niet paars, maar rood. En dan zeg ik, nou luister eens. Ik heb, als ik het in politieke termen heb ik gezegd, ik heb jouw motie uitgevoerd. In die zin, ik heb het de kleur gegeven. Het is een kleur dat richting paars gaat. Hè? Dus hoe ver ben ik jou al niet tegemoet gekomen? Kijk, zo werkt de politiek soms ook. Dat je zegt, nou...
Ja, maar of ik daar nou heel blij van
word? Oh ja, precies. Maar goed, dan zijn we alweer... zijn we toch een verfbeurt en een week verder. Dus ja, nou ja, zo werkt het soms ook. Ja.
Overigens, dat er iets moet gebeuren voor Groningen is evident, hè. Want er zitten met name in het gebied rond Loppersum... daar zitten echt zoveel mensen in de ellende. Al zo lang. En het gevoel bij veel Groningers... als dit in de Randstad zou zijn gebeurd... dan was het probleem al lang opgelost. Daar hebben ze wel een punt.
Als we dan kijken naar volgende week, jongens, waar kijken we dan uit?
Debat over de toekomst van de euro.
Wacht, vertel.
Nou ja.
Ik hoor wat cynisme.
Ja, ik begrijp het cynisme wel, want dit wordt weer een debat met, nou ja, wat niks gaat opleveren eigenlijk. Laat het maar eerlijk wezen. Er zijn partijen in de Kamer die vinden dat Nederland zich moet voorbereiden op een toekomst waar zonder de euro, hè, het dreigt echt wel flink mis te lopen met de oplopende inflatie. Waar eigenlijk alleen iets kan aan worden gedaan doordat de Europese Centrale Bank de rente verhoogt. Alleen dan komt Italië en andere Zuid-Europese landen, maar met name Italië, een acuut probleem. Want dan kunnen ze hun enorme staatsschuld niet meer betalen. Staatsschuld die overigens, zo bleek onlangs, nog veel hoger was dan we tot nu toe dachten. Alleen zo'n debat, ja, is vaak een herhaling van zetten. En iedereen gaat na afloop weer zijn weegs. En er is weinig opgelost. Verder wordt een rustige week, vrees ik. Althans in Den Haag.
In Den Haag, ja. Des te drukker wordt het natuurlijk daarbuiten met de campagne. Want je krijgt allemaal van die mailtjes van dan ga je van FVD tot jaar 21 en VVD en GroenLinks van nu. Nou, we gaan het land in, hè. De bus gaat rijden. Ja, dat levert altijd wel goede audio en tv op. En af en toe is een bruikbare citaat. Dus de campagne gaat denk ik na deze week wel een vaart krijgen.
Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
Jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.